alle luisteraars jongens van 12 even weg.
Oh.
Condooms.
Ja?
Ja. Viagra-pillen.
Ja, die weet ik. Ja. Dat is bizar. Dat is, die zijn gewoon gevonden. Ja. Mr. Viagra.
Welkom bij een nieuwe aflevering, te weten nummer 124 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering gaan wij, zoals eerder beloofd, uitgebreid stilstaan bij de arrestatie van Messina Denaro met enige vertraging. Maar zoals altijd bij dit soort zaken, bij dit soort grote arrestaties, is dat ook wel weer een voordeel.
Ja.
Want er is heel veel in beweging gekomen. We weten nu een stuk meer dan de dagen rond zijn arrestatie. Hoe deze man 30 jaar lang van de radar kon verdwijnen, of althans de radar van justitie, want hij heeft niet bepaald onder de grond gezeten.
Nee.
Ik was er kort na zijn arrestatie, zal ik ook nog wat over vertellen. Ik heb een kleine Messina Denaro quiz voor je.
Wat zeg je nu?
Jawel, zeker wel. We spreken Juventus
meteen
en de strafpunten.
Paniek. Ja, het wordt zo'n aflevering.
Het wordt zo'n aflevering.
Oké.
Gisteren is de motivatie van de beslissing genomen.
Ja, de corte d'appello.
We kunnen nog niet te veel zeggen, maar dit is niet nummer 124 dat we opnemen. Het is de 125ste die we opnemen. Want we hebben al één in de zak zitten. Komen we straks op terug.
Zeker. Dus ik luister hem helemaal af.
Ja, dan komen we erop door. Ik heb een klein cadeautje voor jou. Omdat het de 125ste is die we opnemen.
Echt waar?
Ja.
Nou, dat voel ik me natuurlijk weer helemaal. Dan denk ik, oh, maar
nee. Ondertussen schenk ik even wat bergappelsap in. Want ik ben in de Alpen geweest.
Ik weet ook, dit komt uit Italië. Want ik herken de verpakking.
Ja.
Dit zijn Italiaanse verpakkingen. En dan denken mensen, hoe zien Italiaanse verpakkingen er uit? Zo hoort het zich aan. Ja. Maar toch, met het ja, het kan niet anders. Dus
we sluiten weer af deze januari, iemand. Heb je het?
Ah.
Heb je het nog niet, toch?
Nee.
Het schijnt heel erg mooi te zijn. Je moet eventjes, neem de luisteraar mee.
Ja,
wat heb je in handen? Het is een boek?
Ja, het is een boek. Het is een boek. Het heet Goals. Het is van Gianluca Vialli. Sterspeler en de teammanager van het Italiaanse nationale elftal. En een van mijn jeugdidolen. Daar heb ik in een andere aflevering al kort iets over gezegd. Het boek heeft de ondertitel 98 storie più una per affrontare le sfide più difficili. Oftewel 98 verhalen plus 1 om de belangrijkste uitdagingen, om de moeilijkste uitdagingen in het leven te baasteren te kunnen. En nee, ik heb het zeker niet. En
het schijnt
ik ben er,
heel mooi te
ja,
zijn.
Hè, het is een. Ik heb er wel van gehoord. Het is uiteraard van Mondadori, de beroemde uitgeverij. Nee, wat attent. En ja, heel blij mee. Alleen al vanwege het feit dat. Dat Gianluca Vialli, wat ik toch een meer dan een jeugdheld, toch ook wel een voorbeeld vind ik. Dat heb ik niet. Dus daar zou ik er te veel van maken. Maar dat het meer is dan alleen die voetballer die ontvalt. Dus het was heftig, vond ik.
Ja.
Toen hij,
en het is ook wel iemand met bepaalde levensinstellingen, levenslessen. En
het was geen domme man. Het was een man die veel wilde. Het was een coach van jonge voetballers. Het was iemand die mede misschien door zijn ziekte ook heel veel wijsheden wilde delen. Dus ik ben er heel blij mee.
Nou,
ja.
Het is je meer dan gegund.
Dankjewel.
De gezelligheid is nu voorbij, want we gaan het over Juventus hebben. Even. Ik heb jou wat Mela di Montagna ingeschonken. Mela appelsap uit de bergen.
Welke bergen?
Ja, de Alpen. Dus ik was in Zwitserland voor een reportage over.
Zo, lekker?
Ja, lekker hè, ja.
Ongelooflijk.
Maar ik moet wel zeggen, ik ben namelijk. Waarom heb ik het daar gekocht? Want ik was 2 dagen in Zwitserland en ik, voor mijn gevoel heb ik daar een nier moeten achterlaten en nog wat belangrijke organen om daar de rekeningen te kunnen betalen. Het is daar
bizar,
wel
hè?
Zo. Ik was in het gebied van San Moritz.
Sankt Moritz, voormalig Olympische Winterspelen.
Ja, nou, en we zijn echt met gierende banden de laatste dag weggereden en hebben om 3 uur 's middags geluncht. Het is daar zo krankzinnig duur.
Maar heb je voorbeelden dat je denkt, nou ja, bijvoorbeeld we deden dit en dat kostte
zoveel? We zijn met
z'n
vieren even op en neer gegaan voor het uitzicht en een paar shots en zo'n stand-upper zoals dat heet.
Op en neer met wat?
Met de gondel. Ik kom naar huis.
Gewoon zo'n kabelbaan.
Zo'n kabelbaan die toch wel gaat. Met z'n vieren. Dus te voet, we gingen echt niet skiën. €185.
Jezus.
En dan, ja, je bent echt aan de beurt. Gewoon stukje staart voor 20, 25 euro.
Dat is iets voor 45 euro.
Nee, echt. Het is echt. Dus je werd op een gegeven moment iedere keer.
En hoe lang duurde die kabel? Zat je er een uur in?
Nee, joh. Gewoon iets van 5, 6, 7 minuten, denk ik.
Oh, echt heel erg zo'n kort dingetje.
Nee, het is echt zo'n kort dingetje. En ook, ja, je kunt moeilijk, want ik ben er dan met een cameraman en assistent. Want het zijn toch wel stukken die je rijdt 3 uur heen, 3 uur terug. En er moet veel gesjouwd worden. Dus in Italië. Ik werk met veel met Italiaanse cameramannen, ook rond Italië. Dan neem je dus ook een assistent mee. En die zei ook van ja, zal ik dan maar beneden blijven? Ik zei ja, nee, dat vind ik ook gewoon zo. Die gaat mee. Hè?
Dus je labt voor iedereen.
Dus je labt voor iedereen. En nou ja, het was ook om te eten. Dus je kunt ook niet moeilijk tegen en mensen zeggen die hard werken en kilometers met statieven op hun nek zitten. Zeggen van ja, kun je alsjeblieft het bij een soepje houden met de lunch?
Nee, maar
dat kan niet.
Maar sowieso vind ik, bedoel,
niet normaal.
Mijn gezin en ik, we zijn de afgelopen jaren veel in Italië op vakantie geweest in de zomer met de auto. Gaan we dit jaar weer doen. En meestal was onze vaste stop Ticino. Dat is de Italiaans sprekende gedeelte, kanton van Zwitserland. En dan gingen we daar rond het meer van Lugano op. Leuk hotelletje. Daar zijn we sinds vorig jaar mee gestopt. Omdat ik keek naar die prijzen.
Ja.
En voor een 3-sterren hotel, wat nog niet eens een 4-ster is, heeft 5-sterren prijs. En ik overdrijf echt niet.
Ja.
De maaltijden die gewoon een beetje normale hotelmaaltijd, die je gewoon in ieder hotelrestaurant kan hebben. Dus echt niet een stukje dit, een stukje dat en een glaasje wijn. Ongelooflijk duur.
Ik vind het bijna een soort verschil tussen Nederland en Zuidoost-Azië.
Ja, het is ook niet meer in verhouding. Weet je, dan ben je nog niet eens begonnen bij wijze van spreken met je vakantie. De eerste echte avond in. En dan ben je al zo godsgruwelijk geld kwijt. Ja, Zwitsers, als jullie luisteren, stop hiermee.
Nou, het is wel dat ik denk, zo word je dus rijk. Want het is dus ook bij het hotel.
Je gaat het niet meer wintersporten ook daar.
Nee, uitgesloten, dat kan niet. Dus oké, dan hou ik erover op. Want we zijn de Italië-podcast. Maar het was wel echt zo ademhalen aan de andere kant van de Alpen om gewoon enigszins normale prijzen te hebben. Dan kom je dus bij zo'n hotel aan. Ja, we hebben een pakje. Ik zo, daaronder. Onze parkingplaats. Ja, sorry, mijn Duits is dus zo. Ik heb geen enkele zin om talen te spreken. Daarom gooi ik altijd.
Je
kunt mij prima naar Portugal sturen. Dan doe ik een interview in het Portugees. Maar ik versta het hartstikke goed. Dus dat redt me. En voor de rest schaam ik me niet zo voor het spreken en het maken van fouten. Het was gewoon omdat ze het tegen de muur hadden aangezet. Moesten we ook nog eens 20 frank betalen. Ik moest naar een restaurant voor kraanwater 2 frank per persoon betalen. Het was gewoon de hele tijd werden er gewoon dolken op mij afgegooid. Waarin ze weer geld wilden hebben. Ik werd er gewoon helemaal niet goed van.
Ja.
Overal wilden ze geld voor. Terwijl het al heel duur was.
En hou me te goede. Zeker in een restaurant. Tuurlijk staat het je vrij om overal. Hè, dat
staat
mag.
Ze vrij.
Maar het is wel vergeleken met de omliggende landen. Duitsland, Oostenrijk, Italië. Heb ik het dan met name over.
Ongelooflijk.
Is het echt de kloof was al een beetje, maar die wordt steeds en steeds groter. Dus ik denk wel, als je Zwitser bent, je bent wel spekker als je naar Italië op vakantie gaat.
Ja, dan is het
dan lach je kapot.
Ja, maar dat moet toch het idee zijn ongeveer als je in Zuid-Azië komt. Dat je denkt van, doe mij die hele kaart maar, dan proef ik wat. Gewoon hoe goedkoop het is.
Hè? Ja. Ik heb een idee.
Nou?
We laten ons voortaan in Zwitserse franken uitbetalen.
Dat moeten we eens hier gaan opperen.
Toch?
Ja.
Dan zijn wij eens de lachende derde.
Ja, lachende derde zijn. Daar zijn we naar op zoek. Maar het is nu echt tijd. Juventus. We hebben het er eerder vandaag over gehad.
Juventus.
In de podcast.
Ja.
Die volgende week uitkomt. Met niet de minste.
Ja.
Komen we later op terug.
Ja.
Wat is daar in hemelsnaam aan de hand? Kijk, ik bedoel, elke topclub heeft wel zijn dip.
Ja.
Maar niet bij iedere topclub worden er weer eens 15 punten afgetrokken. Wegens sjoemelen met de boekhouding. Dus Juventus begon 2023, een week of 4 geleden. Nog als tweede in de Serie A. Mm-hmm. Maar door die straf en het magere spel staat de club nu 13e.
Mm-hmm.
Wat is gebeurd?
Nou, 13e staan ze ook omdat ze verloren hebben van Monza.
Nee, ik zeg ook dat het niet echt om over naar huis te schrijven is.
Dat heeft niet per se geholpen. Even los van de sportieve prestaties. We hebben het nu eigenlijk over het management van de club. Want de sportieve
management
prestaties,
het is gewoon sjoemelen.
Ja, maar ik bedoel meer. Ik ga hier niet de sportieve prestaties nog zitten recenseren van Juve. Daar zal ook wel van alles aan de hand zijn. Maar dit gaat. Waarom krijg je 15 punten in aftrek? Nou, de Corte d'Appello heeft gisteren. Ja. Dus dat is zeg maar de.
Hof van beroep.
Hof van beroep van de FIGC, oftewel van de Italiaanse Bond, heeft uitspraken gedaan. Die heeft La Sentenza, die heeft de uitspraak toegelicht. Hè? Dus dan kun je lezen waarom de motivatie zo tot stand is gekomen. Nou, eigenlijk zijn er 2 belangrijke dingen die spelen. 1 is sjoemelen met salaris. 2 is niet helemaal eerlijk geweest over transferwaarden. Nou, wat is sjoemelen met salaris? Dat is dat ze bijvoorbeeld de COVID-tijd hebben gezegd... 4 maanden lang hebben onze spelers salaris ingeleverd. Dat bleek 1 maand te zijn. Waar zijn die andere 3 maanden gebleven? In de pocket.
Maar dan in de pocket als in hier heb je een envelop? Nee, ik vraag gewoon een oprechte vraag. Hoe gaat dat dan? Ik vergeet altijd dat anders dan in Nederland... daar vinden Italianen vinden dat altijd schokkend... heeft de fiscus geen enkel zicht op de bankrekeningen.
Dat is wel bijna aan het veranderen. Maar
dat is onbespreekbaar, denk ik, in Italië. Voordat
het is
dat
wel
gebeurt.
Zeker bespreekbaar. Monti was er al over begonnen. Hij heeft er natuurlijk niet doorheen gekregen. En Draghi was er ook al over begonnen. Ik denk niet dat Meloni er heel snel alle handen voor op elkaar heeft. Maar even terug naar Juve.
Ik heb mijn jasje even
eerlijk...
uitgetrokken. Ja, ja. Dus ik zei jullie met blote armen om hier
Niet, niet helemaal eerlijk geweest over de... over de salarissen. In die in COVID-tijd hebben ze dus... iedere club kwam natuurlijk onder druk te staan. En ja, wat doe je dan met de rest? Ja, dat kun je dus deels wel uitbetalen. Maar dan buiten de handen van de fiscus houden. En iets voor geld overhouden... om je lopende boekhouding op orde te houden. Want er was een gigantisch tekort. 2, niet eerlijk geweest over transferwaarde van spelers. Ja, hoe moet je dat zien? Kijk...
Opgeklopt.
Het lastige is...
Het is best een ingewikkeld verhaal, maar ik vind het wel belangrijk dat wij het een beetje...
Het valt wel mee. Kijk, wat transferwaarden zijn niet zo heel erg moeilijk om uiteindelijk te vertellen. Waar het met name over gaat, is het volgende. Als je gaat kijken, ze hebben een overtreding gegaan. Dat is gewoon ze hebben de wet overtreden als het gaat over die salarissen. Dat is het eerste. Waarom? Dat konden ze zien uit de onderscheppingen van bewijsmateriaal. Wat voor bewijsmateriaal? Bijvoorbeeld taps van telefoongesprekken, facturen, salarisstrookjes en dergelijke. Nou, dat is gewoon heel makkelijk checken.
Ja.
Daar was Juve gewoon in overtreding. Dat is feitelijke constatering. Daar zijn ze terecht voor bestraft. Mag niet, is fraude. 2, transferwaarde is iets arbitrair, meer arbitrair. Waarom? Ja, een transferwaarde is natuurlijk ook iets... Ik vind jou, Evelien, als jij de transfer zou maken naar een andere podcast... Ja, ben je natuurlijk goud waard.
Ja.
En die podcast die zou jou zomaar €5.000 meer per maand geven.
Zwitserse franc dan liever.
Ja. Zwitserse franc geven. De NPO die zou dan kunnen zeggen... Ja, maar dat vinden wij Evelien ook... Vinden we haar minder waard. We vinden haar €3.000 waard. Dus daar kun je over marchanderen. En dat is lastig om daar... Er is geen wettelijke regeling voor. Daar zijn ze ook niet zo erg voor bestraft. Ze zijn met name dus bestraft voor de disciplinaire een disciplinaire straf gekregen voor het sjoemelen met die salarissen. En dat is terecht. En waarom dan de andere clubs niet? Omdat daar gewoon veel minder bewijs voor is gevonden. Punt. Dat zijn de aantijgingen. Heb ik daar iets aan toe te voegen? Nee, want dit is gewoon een feit. Hoe kan dit?
Ja.
Ja. Het is uiteindelijk... Ik kan niet anders constateren dan dat het zo is. Heeft Juventus geprobeerd als de ultieme topclub van Italië van de afgelopen... en er zullen mensen zijn die me hiervoor vast verfoeien. Omdat ze zeggen, ja, maar je hebt ook Milan en Inter. Die doet het allemaal niet. Allemaal prima. Maar Juventus heeft het eigen stadion gekocht. Heeft de afgelopen jaren echt slagen gemaakt om tot de top van Europa te blijven behoren. En hebben daarbij kapitale fouten gemaakt, vind ik. Omdat ze af en toe... zich soms beter hebben willen voordoen dat ze zijn financieel gezien. En met allerlei boekhoudkundige trucs. En dat is er nu fataal geworden.
Maar is het dan een beetje dat ze boven hun eigenlijke niveau willen boksen? Om bijvoorbeeld een speler als Ronaldo alweer een tijdje geleden willen binnenhalen.
Ze hebben hem dus bijvoorbeeld meer salaris gegeven dan dat ze hebben opgegeven. Om hem dus binnen te halen hebben ze dus alles ingezet. Alles.
En dan wordt het ook een beetje speculeren.
En alle kanten hebben ze wit dingen gedaan. Ze hebben grijs dingen gedaan. En misschien hebben ze dus nu ook wel zwarte dingen gedaan. En als je dingen zwart doet, dan ben je gewoon aan het ontduiken van de belasting.
Ja, nou, we weten
daar zijn ze dus nu voor gestraft. En dan is, vind ik, de veel belangrijkere vraag. Hoe kan het dat een beursgenoteerde onderneming...
Juventus als onderneming, ja.
Het is gewoon dan moet je zien als een bedrijf, dat de raad van bestuur van dat gewoon doet. Als Unilever dit zou zijn geweest, dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? En ABN AMRO heeft ook wel eens boetes gekregen voor allerlei malversaties. Dus we moeten daar niet heel gek van opkijken. Maar de sportieve ambitie in de top van Europa meedoen is bij Juventus zo groot dat ze dus dit soort risico's hebben genomen. Ik vind dat heel erg onverstandig en dom. Want uiteindelijk is het Pennywise Pound Foolish. Kijk wat je nu hebt. Je hebt 15 punten in aftrek. Het wordt nu heel moeilijk met dit team om überhaupt Europees voetbal te halen. Wat betekent dat op de begroting? Dat betekent dat je miljoenen mis gaat lopen, tientallen miljoenen. Alleen al vanwege het feit dat je niet gekwalificeerd bent op de Champions League. Dat je minder tv-gelden krijgt. Dus uiteindelijk heb je niet een jaar hier last van. Hier heb je misschien straks wel 2 jaar last van. Plus het feit dat je aantrekkingskracht is afgenomen. Omdat spelers niet meer naar jou willen. Omdat ze denken, ja, die Juventus die doet een beetje mee. Ik ga wel naar een andere club. Dus het is, ik ben wel snoeihard in mijn oordeel over Agnelli. Maar ook Nedved, ook over Paratici. Gewoon de raad van bestuur die er zat.
Chiellini heeft toch ook, er zijn toch ook WhatsApp-gesprekken waarin hij dus andere spelers, dus een van de spelers, een van de belangrijkste spelers van Zeker. Juventus, in WhatsApp-conversaties dat hij heeft gezegd, niet over praten, niet over dit, mond heel overhouden.
Ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk, zo werkt het natuurlijk. Als je als club iets doet en je probeert er met elkaar uit te komen, zullen er ongetwijfeld ook spelers zijn die iets ouder zijn. En dat was Chiellini zeker. En probeert om dan voor de better win.
Het charter, ja.
Ja, maar dat is het dus. Uiteindelijk vind ik het dus niet voor de better good. Want nogmaals, wij hebben het er nu over. En wij zijn maar een hele druppel
op een ik denk als
plaat.
Juventus hoort dat Italië-podcast in Nederland.
Dat moet je niet onderschatten.
Het hierover heeft. Dat ze toch wel echt achter een oor komen van, ja, wat hebben we eigenlijk gedaan? Daan.
Nou ja, ik,
dat
ja.
Je dan denkt van,
en als supporter, mi piange il cuore. Want ik was heel blij dat, hè, we hebben het nog niet eens zo heel lang geleden een terugblik gedaan over Calciopoli. En je hoopte dat dit nooit meer zou gebeuren. En wat blijkt, dit is niet vergelijkbaar vind ik met Calciopoli, maar desalniettemin. Dit is een grens over en dat moet je niet doen. En ik hoop gewoon dat het. Het enige wat je nu kunt doen is het sportief oplossen.
Ja, ik had nog een lezerspost kort.
Ja.
Van iemand die nog terugkwam op onze aflevering over Imperiale en het Marengo-proces. Daarin hadden we het erover wat nou de betekenis was van het woord Marengo. En dat dit een soort stof zou zijn. Daar kwamen wij op toen we het even gingen googlen. Dat is ook zo, maar zegt Gerwin Kiekels dat Marengo ook de naam was van een paard. Ja. Van Napoleon, wat er ook een soort Italiaan was. En dat paard was op zijn beurt vernoemd naar de slag die Napoleon won van de Oostenrijkers, Habsburgers, bij het plaatsje Marengo in Noord-Italië. Weer een Italiaanse link. Ik dacht, leuk.
Wist ik
je
niet.
Je had ook nog een dialoog.
Ja, als we het toch over lezerspost hebben. We hebben een mail gekregen van Hiske. En Hiske luistert met veel plezier wekelijks naar onze podcast. Dank je wel daarvoor. Ook vanmorgen tijdens, jawel, het hardlopen naar de nieuwste aflevering. Sportieve luisteraars. Daarmee moest er wel iets van haar hart. Want ze zei, en nu ga ik citeren. Bij jouw verhaal over het al dan niet legaliseren van drugs. Dit gaat over mij, Donatello, niet over Evelien, even voor de duidelijkheid. Miste ik een belangrijke kanttekening. Namelijk dat ook alcohol en sigaretten zeer verslavende middelen zijn. Ik zeg niet dat harddrugs gelegaliseerd moeten worden, maar het is natuurlijk wel wonderlijk dat alcohol en sigaretten wel gelegaliseerd zijn. En in dat licht vond ik de stelligheid waarmee jij afstand neemt van het idee van legalisatie van harddrugs nogal bouwt, gezien je eigen voorliefde goede wijn. Einde quote. Ik heb daarop gereageerd en ik heb gezegd, ik ben het eigenlijk wel eens met die constatering. Tuurlijk is alcohol ook een harddruk, puur als je kijkt naar de eigenschappen. Het enige is als je kijkt naar de manier waarop het althans bij ons is ingeburgerd, dat een fles wijn in gezelschap bij het eten heeft niet tot doel om dronken te worden of verdoofd te worden. Maar ik ben natuurlijk niet blind voor het feit dat helaas selectief shoppen is voor mij. Want er zijn heel veel mensen verslaafd, er lopen heel veel mensen bij die denk ik. En die gebruiken wel degelijk alcohol als harddruk. Dus ja, dankjewel Hiske. Je hebt gelijk. Tuurlijk is het selectief om wel te zeggen, oh, maar wijn is niks mis mee. En met harddrugs wel. Ik wil zeker niet blind zijn voor de enorme gevolgen daarvan.
Convinti che queste giornate vadano celebrate. Lo stato c'è. Lo Stato c'è, combatte, vince. Però se non fosse per la dedizione e la quotidianità del vostro lavoro, che è un lavoro silenzioso, del quale non si ha contezza nella.
Dit was Giorgia Meloni.
Ik wil het zeggen, die
2,5 weken geleden.
Ja.
Op Sicilië, daar in alle macht naartoe in alle el naartoe gevlogen, omdat daar de politie daar de arrestatie had verricht van de meest gezochte man van Italië op dat moment, Matteo Messina Denaro, maffiabaas uit Sicilië, aan de kant van Trapani. Al 30 jaar staat hij op de Most Wanted list. Kunnen ze hem niet vinden. Hij werd daar gearresteerd toen hij in het ziekenhuis was voor een chemotherapie. In afgeluisterde gesprekken hebben ze gehoord dat hij... Ze hadden dus, hier gaan dus jaren aan werk aan vooraf. En dat vind ik toch altijd wel bijzonder van de Italiaanse opsporingsdienst. Überhaupt van opsporingsdiensten, maar van georganiseerde misdaad. Dat dit dus een klus is waar gewoon jaren overheen gaan. Misschien ben je er af en toe bijna. Er zijn ook verhalen opgedoken dat ze er al een keer bijna waren. En toen toch niet. En hier wisten ze op een gegeven moment, hij heeft een arts die hem behandelt. Maar ze hebben dus belangrijker, ze hebben grotere chemotherapieën nodig. En toen stond hij in de rij in Palermo bij een ziekenhuis, bij een kliniek, voor een COVID-test die daar nog verplicht is. En toen zei ze op een gegeven moment, ma lecchie. En hij zo, sono io, Matteo Messina Denaro.
Ja, bizar.
Mooi, hè?
Het laatste vond ik wel dat hij dat dus meteen zei.
Ja.
Vermoedde hij het dan al?
Ja, vraag je
af. Wilde hij gepakt worden?
Ja.
Want ja, zie sono io, dan weet je dus,
hier zoeken ze me.
Ja, of dit was zijn outgoing en hij wist eigenlijk al, op het moment dat ik dit ga doen, loop ik natuurlijk de kans dat ze me op het spoor komen.
Ja.
Ik weet het ook niet. Maar
wellicht.
Goed. Ja, de clan in het Siciliaanse Trapani verdient zijn geld met illegale bouwactiviteiten en ook vooral met afpersingen. En deze Denaro, die ook de Playboy-baas wordt genoemd, is sinds, let op, 1993, even denken waar u was op dat moment,
ongelooflijk,
voortvluchtig. Ik was op de middelbare school in 1993. Hij kreeg in 2006 de leiding over de Cosa Nostra. Dat is de Napolitaanse, de Siciliaanse maffia, sorry. Na de arrestatie van zijn voorganger, Bernardo Provenzano. En laatstgenoemde, die was bijna 40 jaar voortvluchtig geweest. Kortom, de vraag rijst hier wel een beetje. Hoe lukt het toch deze lieden om decennia lang onder te duiken en uit de handen van justitie te blijven? Het kan niet anders dan dat de constatering moet zijn omdat ze hulp hebben.
Ja, maar dat was wel
wat
Meloni ook zei. Hè, van, lo stato c'è, de staat is er en uiteindelijk wint de staat. Dat is natuurlijk ook een mooi moment. Want hij is een van de opdrachtgevers. Hij wordt in verband gebracht met de aanslagen op onderzoeksrechters Borsellino en Falcone.
Sure.
Weet jij daar nog van? We hebben het hier ook wel eens over gehad. Maar kan jij je dat nou echt nog herinneren?
Nee, ik weet zeker nog dat ze werden, want het was natuurlijk overal in het nieuws, ook in Nederland. Dit was in de 90's, dus toen hadden wij
begin jaren 90.
En toen hadden wij ook nog wel Italiaanse televisie, dus dat weet ik zeker nog. Ik weet niet meer waar ik was toen ik het echt hoorde, zo bewust is het niet. Wat ik nog wel weet, is toen de eerste keer dat ik het daadwerkelijk, dat ik echt realiseerde hoe heftig het was, was toen ik reed op Sicilië, ik denk dat 10 jaar na datum was, 2003, op dat stukje autostrada.
Vlakbij de luchthaven.
Van de luchthaven naar mijn toenmalige appartement waar ik naartoe ging in Cefalù. En dan kom je langs dat stuk.
Ja, bij Capaci.
En waar dan een gedenksteen en een...
Ja.
En vervolgens heb ik me er toen een beetje wel... Die gids vertelde er iets over. Ik heb erin verdiept. En dan dringt eigenlijk de volle impact door. Dan heb ik die foto's weer eens bekeken.
Ja.
Eén krater van je welste in die ongelooflijke moordaanslag op een van de hoogste rechters openbaar aanklagen op dat moment. Dus het is een... Je krijgt dat dus denk ik als toeschouwer niet mee. Maar als je er dan wat later over nadenkt, denk je, dit was een ongelofelijke operatie van de maffia om gewoon te laten zien hoe sterk ze wel niet waren.
Ja, en daarmee een trauma voor gewoon
de
rest van de bevolking. Want in die jaren waren zij ongelooflijk beroemd, die twee onderzoeksrechters. En ze, openlijk gingen zij de strijd aan met de maffia, met Cosa Nostra. En die werden gewoon uit de weg geruimd. En dat
letterlijk.
Echt letterlijk.
Maar ook
de hele weg werd uit de weg geruimd.
Ja, en dat vond ik... Dus het was ook met zoveel machtsvertoon.
Ja.
En zoveel...
Dus ook...
Geen gevoel van gêne. Maar stel een beetje meer bravoure van... Weet je, als jullie dit doen bij ons...
Ja.
Dan zijn wij in staat om... We blazen desnoods een heel...
Alle bewakers op. Maakt me niet uit. Hele snelweg. Maakt niet uit.
En dat was ook wel een breuk met... Weet je wat? Vroeger deden ze dat dan in een achterafstraatje. Dat is nog niet, ook niet goed. Maar dan werd je neergeknald in een zijstraatje. En dan probeerden ze je aan te pakken. Nu dachten ze... We pakken jullie allemaal om te laten zien aan het systeem. Zo machtig zijn we.
Ja.
Als je daar woont, lijkt me dat. Dat heb ik toen zeker niet gerealiseerd, maar later wel. Lijkt me dat ongelooflijk angst aan
je. Beangstigend. Dat je echt denkt, oké, maar wie maakt hier nou dienst uit? En op dat moment leek het echt dat Cosa Nostra bepaalde.
Dus hou je mond, denk ik.
Ja. Nou, dat was dus inderdaad de reden dat ik voor een vandaag naar Sicilië ben gegaan. Want... er gaan natuurlijk dan dingen bewegen. Je ziet dus zo'n, dat vind ik ook zo grappig, als jij dan zegt de Playboy-bos. Ja, dan denk ik, dan zie je hem dus met zo'n grote bruine jas.
Ja, ik bedoel, als ik hem zie, dan denk ik niet aan een Playboy.
Nee, dus die wordt dan zo binnengeleid.
Maar misschien moet ik het aan een vrouw vragen.
Nou, ik weet het niet.
Ik weet het ook niet. Toch niet de imago van een uno Playboy.
Nee, zo'n oud, fragiel mannetje. Maar ja, dat kan ook de
10 jaar geleden was dat... ongetwijfeld.
Nou, misschien ook wat minder. Maar ik heb daar toen zijn neef gesproken. En dan zie je toch ook wel dat een jonge generatie, ook mensen die dichtbij
maar heel
hem staan.
Even, hoe kwam jij nou toch op die neef?
Nou ja, dat zal ik heel eerlijk zeggen. Die had al iets tegen een lokale krant gezegd.
En dat hoorde jij?
En dat zag ik. En toen ben ik hem dus... hij mag graag... Hij heeft een soort manege en een soort paardenshow waarin hij graag met een ontbloot bovenlijf op paarden zit. Was helaas...
Die neef?
Ja.
Oh, ik ga dat even goed zeggen. Een soort Poetin-act is dit.
Ja, serieus. Ik zal de foto's op de Italië podcast Instagram zetten.
Is wel een playboy, deze neef.
Hij is nogal een playboy. Maar en toen zei ik, van, heb ik hem dus geappt en gemaild en een manege en zo. En toen zei hij op een gegeven moment, waar ben je? Weet je niet. Nee, ik kan het Siciliaans accent niet nadoen als ik er niet ben. Jij bent daar beter.
Ja.
En er was een of andere demonstratie, een optocht van allemaal jongeren in het geboortedorp Castel Vetrano. Dus eigenlijk de plek waar hij altijd de grote baas was en waar hij op een steenworp afstand is gevonden. Maar dat niet ook mensen die dichtbij hem staan dus zich openlijk uitspreken met alle risico's van die, vond ik indrukwekkend. Dit zei zijn neef.
Per me sicuramente è un giorno di festa perché finalmente si fa giustizia sui morti che questa persona ha fatto. Finalmente io inizio a respirare un po' di più e smettere di stare in apnea, perché da 10 anni che vivo in apnea con la paura che di poter rimanere vittima di ripercussioni.
Nou, dit is dus gewoon iemand die eigenlijk... Hij heeft zich altijd uitgesproken tegen de maffia. Hij zegt hier ook... Ik ben alleen maar heel blij dat hij is opgepakt. Voor mij is het een giorno di festa. Dus
want ik heb heel lang ondergedoken
een feestdag
gezeten.
Ja. En ik ben blij dat er eindelijk gerechtigheid komt voor alle doden en voor alle nabestaanden. En ik vond het toch wel bijzonder om zo iemand te spreken met alle risico's van dien. En het is wel af en toe... Ik ben ook heel positief over alles wat er veranderd is in Italië en ook in Zuid-Italië en ook op Sicilië. En hoeveel er al arrestaties zijn verricht en hoeveel angels eruit zijn gehaald en organisaties zijn opgerold. Maar ik was toch vooral ook wel weer een beetje treurig dat zo'n man daar 30 jaar gewoon kan zitten. Want we weten dat in zijn verblijfsplaatsen, die zijn gevonden op een paar kilometer van het Castel Vetrano, Campo Bello di Mazzara precies, dat hij daar gewoon 30 jaar om de hoek zat en ook wel eens uit eten ging en ook wel eens door zijn buren werd gezien. Het is toch onvoorstelbaar?
Ja, aan de ene, het is ook onvoorstelbaar. En daarom ben ik ook blij dat dit in ieder geval tot een einde is gekomen. Maar aan de andere kant is het ook niet onvoorstelbaar. Het is heel begrijpelijk. Want na zo'n aanslag, ik kan me voorstellen dat als ik de buurman ben van een crimineel, ga ik natuurlijk ook niet de held uithangen als ik 2 kinderen thuis heb zitten. En dan denk je, uiteindelijk word je denk ik heel individualistisch en heel egoïstisch daarvan. Dan denk je, wat kan ik doen om mijn eigen hachje te redden? Is dat mijn mond houden? Dan hou ik mijn mond.
Ja,
mij zal het niet liggen. Dus ik ga gewoon... Want uiteindelijk of je verhuist... lijkt me ook een angstcultuur daaromheen.
Nee, zeker. Maar
dus het is ook niet makkelijk. Want wat moet je nou doen als je gaat praten? Dan weten ze natuurlijk heel snel, denk ik, zeker in zo'n kleine gemeenschap te herleiden, wie heeft er gepraat?
Ja.
En dan ga je. Want bedoel, als er 2 rechters en met lijfwachten en al kunnen opblazen op klaarlichte dag, kunnen ze jou s'nachts natuurlijk heel makkelijk... Weet je, dus die angstcultuur zorgt ervoor dat dit decennia lang zo heeft gelopen. Dus aan de ene kant vind ik het verbazingwekkend, die 30 jaar. Als je er iets langer over nadenkt, denk ik dan ja. Dit is natuurlijk met hulp van ongeveer alle mensen die hij in zijn macht had. Dat kan niet anders.
Ja, maar dan...
Ook als je die schuilplaatsen zag. Ik bedoel, ja.
Oké, ik ga eventjes... Er zijn inmiddels 4 schuilplaatsen gevonden. Allemaal een beetje daar in de buurt.
4?
4.
Dat zijn er best veel.
Ja, ik heb er bij eentje gestaan. Uiteraard vroeg ik daar aan iedereen. Niemand wilde iets zeggen.
Nee.
Ook denk ik een beetje moe van de pers. Maar ook van, dat is natuurlijk ook een hele... Dat is ook klassiek maffia. Non vedo, non sento, non... goed. De aapjes.
De aapjes, ik zie niks, ik hoor niks, ik zeg niks. Ja.
Komen ze.
Maar ben je daar geweest?
Ja.
Oké.
Niet binnen. Dat
nee,
niet.
Dat mag niet, hè? Nee.
Maar gewoon daar...
Dat was waarschijnlijk nog onderzoeksgebied. Van
Maar dat is, de een is een etmaal en de andere zijn ongeveer 2 en 3 dagen daarna gevonden. Alles wat er weg moest worden gehaald is volgens mij wel weggehaald, denk ik. Nou ja, die kans is in ieder geval geweest.
Je bedoelt door de politie of door hen? Of door de
mensen eromheen.
Door de mensen omheen.
Ja, dat denk ik. Dat vrees ik wel een beetje, ja.
Ja, precies. Dat er geen sporen meer... Oh ja, dat is natuurlijk waar.
Informatie omdat, en niet alleen om deze man te helpen, maar ook... Ja.
Om zichzelf misschien te redden.
Zichzelf te redden.
Ja, maar
dat je hem hebt
uiteindelijk geholpen. Ben je medeplichtig. En dat is ook nog strafbaar, ook in het Italiaanse strafrecht.
Oké. Gaan we even vragen. Jij gaat zeggen, wel gevonden of niet gevonden in de schuilplaats van Messina Denaro. Ik kom met een aantal objecten.
Oh, ik ben benieuwd. Nou.
Een jacuzzi.
Ja.
Nee. Een sportschool.
Ja, dat zal wel een sport gewoon met attritie en zo. Ja, ja, fit te blijven, ja.
Avondkleding, smokers en gala jurken.
Nee.
Ja.
Wat heb je daar dan aan? Zo'n gala schouw.
Nou, omdat ze gewoon uit eten gingen.
Oh.
Restaurantbonnen.
Ja.
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 Flink ook, ja.
Ja, dat is bizar, hè? Ongelooflijk.
Komen we nu in de categorie, voor alle luisteraars, jongens van 12 even weg.
Oh.
Condooms.
Ja?
Ja. Viagra-pillen.
Ja, die weet ik. Ja. Dat is bizar. Dat is, die zijn gewoon gevonden. Ja. Mr. Viagra.
Scarface poster.
Ja, dat is... Nee. Dan, nee. Marlon Brando hing er.
De Godfather poster.
Ja, ongelooflijk.
En de Joker poster.
Maar dit hebben we ook al in eerdere podcasts die over de maffia gingen gezegd. Ook over dat vaak bleek dat maffiabazen in het echt...
Ja, dat cultiveren een beetje weer terug overnemen.
Je eigenlijk een soort drosteffect van die film... die portretteert eigenlijk die maffiabazen. Maar die maffiabazen daarna gaan zich dan weer een beetje gedragen naar die film.
Ja.
Dus wat is dan de werkelijkheid?
Nou, dat heb je ook met Gomorra, wat natuurlijk een serie is. Ja. Is gebaseerd op de Camorra. Gomorra is de serie. Camorra is de Napolitaanse maffia-organisatie. En die gaan dus ook bepaalde termen, hoe ze die serie praten, overnemen. En bepaalde gaven. Die gaan de serie weer nadoen.
En er waren jongeren die gingen zichzelf laten casten.
Ja.
Om mee te doen met Gomorra, de serie, over de Camorra. Want dat was dan ook wel Wistour.
Ja,
en die wilde dan het liefst een mafioso spelen. Snap je?
Ja, het is vrij ingewikkeld.
Maar
ik vond dat dorpje ook wel... Dat Casa
Vecchiano... Het is bizar dat Marlon Brando daar dan hangt. Maar even, denk daar nou even over na.
Het is dus dat gevoel voor drama en vertoon, dat zit er dan ook nog wel in.
Hetzelfde als Mark Rutte. God, hoe heet die gast van de West Wing?
Oh nee, dat was voor mijn tijd. Ik kan wel Frank Underwood
van The House of Cards. Alsof Mark Rutte... Frank op de...
Frank Underwood, ja.
Maar is niet echt, hè, Mark? Het is niet echt. Dit is een film.
Zo is het wel een beetje.
Het is bizar.
En wat ik ook opvallend vond... Ik kwam aan en toen ben ik dus een uur rijden van Palermo... dat Casa Vetrale. Ik had daar een bed and breakfast gevonden.
En even, van Palermo. En dan ga je
naar West-Zuid.
West-Zuid. Dat is een beetje richting de zoutmijn.
Ja, en richting Marsala. Net in het binnenland. Ik denk dat het een half uurtje...
Met die molens daar, ja.
Nou ja, en toen komen we dan dus daar aan met spullen en... zitten journalisten? Zijn jullie journalisten?
Probeert nog? Nee.
zijn we. Ja, we zijn hier voor de arrestatie. Ja, daar praat natuurlijk een beetje de hele wereld. Ik weet niet hoor. Of het allemaal waar is wat ze zeggen.
Oh.
Het leek mij altijd wel een aardige man. Wie krijg je dat soort...
Om zichzelf een beetje in te dekken, een beetje de bedoeling?
Ik heb geen idee, maar het zit gewoon nog... Vooral met die oudere generaties, ook bij de demonstratie, zag ik vooral jongeren. En ik denk ook dat die scholen geweldig werk doen. En dat het ontzettend goed op de middelbare scholen wordt onderwezen. Dat het slecht is en dat je gewoon een maatschappij niet zo inricht. Dat je daar niet bang voor moet zijn. En juist door niet het te noemen, er geen licht op te laten schijnen, zal het altijd blijven voortwoekeren. Maar dan kom je dus bij een stel van ergens halverwege de 50. En die staan er nog zo'n beetje, wie zegt dat ze dat niet allemaal verzonnen hebben, wat hij op zijn kerfstok zou hebben. Ik heb het hem nooit zien doen. En toch dan wel weer heel erg frappant.
Maar zou het, deels is het natuurlijk ook omdat, maar ik denk dat dit in ieder land wel zou gebeuren. Het zou ook in Nederland kunnen, maar dat je ook niet meteen aanneemt dat...
Ja, maar niet meteen. Hier zijn 30 jaar overheen gegaan. Hij is ook bij verstek veroordeeld. Dus,
maar je hebt toch altijd lieden die
denken... Zeker. Maar ik denk niet dat het toeval was. Ik denk niet dat wij bij de twee dorpsgekkies zaten. Ik denk dat oudere generatie...
Maar die zijn te gewend. Terug naar de aapjes.
Ja.
Het is beste, denk ik.
Ik heb niks gezien, ik heb niks gehoord.
Alsof je van niks weet.
Ja.
En ik denk dat de meeste mensen wel iets weten. In de zin, die kennen iemand. Toen ik op Sicilië was, ook in de buurt van... Daar moet ik even kijken. In de buurt van Palermo, La Provincia. Toen ik daar logeerde, bij Sicilianen, weet ik ook. Dat was een van de oude wethouders van de regio van cultuur. Ik weet nog dat ik daar opstond 's ochtends en dan zag ik iedere ochtend een man op dat balkon roken. En iedere middag en iedere avond. Dus ik vroeg een keer, wie is toch die man? Verdorie, drie keer per dag staat die man op dat balkon. Die heeft huisarrest. Waarom dan? Vroeg iemand anders. Ja, waarom denk je? En er waren toen ook Nederlanders. Is dat een mafioso?
Dat je dat woord heet.
En je ziet die Sicilianen dan...
Echt, ja.
Dat, dat is niet wat ze dan... Ze zei, ja, ja. En hij bleef maar doorvragen. En toen raakte die man een beetje geïrriteerd. Toen zei hij tegen mij... Ik zie dat het hele context en het verhaal hem nogal interesseert.
Ja, ja.
Dat ik een interessato ragazzo nell'argomento. Dus je merkt het. Zij willen daar ook niet langer dan een minuut over praten.
Nee, ik heb dat meegemaakt ergens in een buitenwijk van Palermo. Dat klinkt heel eng, een buitenwijk van Palermo. Was het niet zo? Was het laatste interview met wat we deden met een expert die een boek al had geschreven. Die zei, ja, dat is om de hoek bij de school van mijn zoontje. Komt goed uit. Zullen we daar afspreken? Nou, dus ik vroeg van bij zo'n klassiek Italiaans café. Mogen wij buiten hier op het terras een interview opnemen? Nou, was geen enkel probleem. Wat jullie drinken? Nou, oké. Toen begonnen ze te praten en hij zei dus openlijk maffia en Cosa Nostra en mafioso. Op een gegeven moment de hele tijd die opers zo'n beetje in het beeld staan en kijken. En hoe, kwam er weer een derde aan en zo. Dus, en op een gegeven moment gingen ze binnen de lichten aan en uit doen. Dus weer uit en dan weer aan en dan weer uit en dan weer aan. Dat eigenlijk, ja, zo verziek je mijn interview, want dat kan niet. Dat je het licht verandert.
Irritant.
Dus op een gegeven moment komt er weer iemand en zei, hebben jullie er een probleem mee dat wij hier zitten? Soms. En zei ze, nee, hoezo? Nee, ja, dat licht doet af en toe een beetje gek. En die professor was zich ook ongelooflijk aan het generen. Die zei, ja, sorry, ik had echt geen idee. En ik zal hier ook nooit meer terugkomen. Ik heb hier al dat koffie gedronken. Maar toch, ik zeg niet dat... Want iedereen denkt, oh, waren dat ook mafiosi, die obers? Nee, maar mensen worden er heel ongemakkelijk van. Wegwezen. Ik, ja. ik wil het niet bij mijn café hebben. Of dat ze dan net iemand die daar toch wel lichtelijk iets mee te maken heeft. Maar gewoon...
Maar de angst is dus zo erg dat je geen zin... Het is niet alleen dat je denkt... Maar je wilt er ook gewoon niet over praten.
Ja, maar
dat is... En ik denk dat... Dus ik weet wel zeker... Ik kan dat ook niet helemaal doorgronden. Omdat ik dat niet aan de lijve heb ondervonden. Nee. Bij mijn familie op Sardinië is nooit die manier van maffia geweest. Ze zeggen, ja, overal is corruptie. Ja, dat is wat anders. Niet die manier. Dus ik kan dat ook niet ervaren. Dus ik bedoel, volgens mij als je 20 jaar in zo'n dorp woont... dan kun je het ervaren. Hè? Ik bedoel, dat is ook wat... Hoe heet ze? De dame die het boek van de Ndrangheta heeft geschreven in Calabria.
Sanne de Boer.
Sanne de Boer. Weet je, als je daar heel lang zit en je praat... Ja, dan op een gegeven moment dan kun je pas praten met een beetje gezag erover. Ik ben niks anders dan iemand die het heeft gadegeslagen. Punt. Ja.
Nee, dat is ook zo. Maar goed, er is nog heel veel wat we niet weten. We weten, er zijn ook wapens gevonden. Er zijn grote hoeveelheden geld gevonden. Hij zou met 10.000 euro per maand hebben geleefd. Weet je hoeveel dat is? Daar in die regio, 10.000 euro. Dat is zo'n astronomisch bedrag om van te leven.
Er zijn mensen die dat gewoon ook hier verdienen. Ik bedoel, bij advocatenkantoren.
Ja, oké, maar niet als je ergens...
In the middle of nowhere bedoel je.
Ja,
precies. En daarnaast, wat had hij... Ja, nou ja, maar aan de andere kant, deze man, die leefde dus als ik...
Heel veel designer kleren had hij ook allemaal.
Quiz even, ja. Als ik die quiz even teruglees, terughoor, dan denk ik, ja, wacht even. Deze man die had dus wel een redelijk puissante levensstijl. Hij liet het breed hangen.
Ja, maar ja.
Toch?
Ja.
Waarom heb je anders Viagra, condooms?
10.000 euro blijft heel veel geld.
En we gingen ook naar restaurants, toch?
Ja, maar weet je hoe weinig je betaalt?
Ja, als dat we dan, is ook wel weer waar.
Als we dan, ik heb daar maar helemaal echt ongans gegeten aan vis. En dan ben je met z'n tweeën 60 euro, 70 euro kwijt.
Gegeten, gedronken, alles. Ja, hè? Ja. Koffertje gedaan, de hele shabam. Ja. Kom dan maar eens om in Amsterdam. Nee, oké. Okay. Dus kortom, hij leefde dus ook op grote voet.
Nou ja, nogal.
10.000 euro per maand.
Dus nou ja, ik vind het wel heel fascinerend wat er dan nog meer naar buiten komt. Dus ze hebben nu ook gezien van hoe is het mogelijk? Dat heeft Striscia La Notizia. Die heeft zelfs een programma in Italië heeft zelfs gezien dat hij heel veel gereisd heeft. Hij is naar Spanje geweest. Hij is heel vaak naar Rome gegaan. Hij is naar Genua gegaan. Hij zou zelfs naar Zuid-Amerika zijn gegaan. Naar Engeland zijn gegaan. En ze begrijpen gewoon niet hoe dat kan. Dat iemand die zo gezocht is, dat er niet op een gegeven moment ergens een alarm afgaat.
Europol,
die herkend wordt. Europol. Hij had natuurlijk op een andere naam. Hij had een paspoort van Bonafede.
Ja, hij had dus dat vond ik, Evelien. Hij had dus een identiteit van een bestaand iemand.
Ja.
En deze man heette Bonafede.
Goed vertrouwen. Goed voor vertrouwen.
Goeder trouw.
Ja, goeder trouw. Heel goed, ja.
Deze man heette, even laat het even tot je doordringen, dat de grote scriptschrijver dit ook weer heeft bedacht.
Love it.
Ongelooflijk, alsof het een film is, maar het is niet de film. De werkelijkheid is altijd beter. De grootste maffiabaas van Italië had de identiteit gestolen van iemand die te goeder trouw heette van zijn achternaam. Ja, hoe dan?
Ja, maar hij heeft dus wel inmiddels ook gearresteerd.
Ja.
Want hij heeft hem dus in staat gesteld, zegt het Openbaar Ministerie, om op het grondgebied van Italië te verplaatsen, de wetshandhaving te ontwijken en toegang te krijgen tot de nationale gezondheidszorg. Want hij heeft dus allerlei kuren... Zeggen dat kuren? Ja, of gewoon therapieën op zijn naam gedaan.
Ja.
zonder zijn echte identiteit prijs te geven. Maar er zijn ook heel veel vraagtekens.
Hij is ook naar het buitenland gegaan.
Ja, dat dat zijn allemaal...
Hoe kun je nou een long haul... Het is een ICA-vlucht, een international... Met Alitalia noem ik maar in die tijd.
Als je van iemand een paspoort krijgt en je lijkt er een beetje op, ja.
Ja, maar dan kom je, er zijn toch overal camera's. Ook op de luchthaven van... Bedoel, als je internationaal gezocht bent... Ja, ik neem aan dat deze man niet alleen maar op een plakkaatje bij de plaatselijke bar hing. Deze man zat in de kaartenbakken van alle internationale, ook de Europols.
Ja.
Dan gaan er toch allerlei alarmbellen af? Of had hij snorren opgeplakt en zo? Ja, ik bedoel,
Ik snap het. Nee, er zijn nog veel meer vraagtekens. Want er is ook een pentito, iemand die dus meewerkt met justitie, een ex-mafioso, die in een talkshow het volgende heeft gezegd. Die plaat toch wel zijn vraagtekens bij deze arrestatie. Dit zegt Gaspare Mutolo erover.
Guarda, io per esperienza le posso dire, tutti gli arresti, ma non ne a livello di Matteo Messina Denaro, ma anche all'arresto mio, per esempio, io ho subito diversi arresti. Sempre c'è stata una regia, cioè una preoccupazione, una paura, perché i boss a volte sono in compagnia, sono meno. Quindi l'arresto di Messina Denaro a me mi è sembrato come un appuntamento e che l'hanno portato tranquillamente, insomma, in macchina.
Nou ja, dus hij zegt eigenlijk van... Het lijkt alsof er een regie achter zat. En dat het toch een soort afspraak is geweest. Dus dat iemand hem misschien echt op dat moment verraden heeft. Dus dat er een soort... Nou, het kan zijn dat iemand binnen de gevangenismuren... in ruil voor een korting op zijn gevangenisstraf... heeft gepraat, zijn naam wist en zo. En dat er dus op een gegeven moment... Nou ja, als jij ons of iemand die hem hielp... en er bijna tegen de lamp liep... dat het gewoon... er niet alleen werk was van justitie, wat ik net zo heb genoemd.
En de opsporingsdiensten.
Ja.
Maar dat de mensen die hem aanvankelijk misschien beschermden...
Ja.
op een gegeven moment in ruil voor strafvermindering... Ja. op een gegeven moment ook zij gaan praten.
Of immuniteit zelfs. Ik kan me voorstellen dat als jij iemand helpt...
Ja.
Met onderduiken, wat natuurlijk een heel strafbaar is.
Kroongetuigen.
Ja, maar als je op een gegeven moment zegt... maar luister eens, als ik hem nu... als ik hem jullie laat krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt.
Maar ik denk dat het en is. Hè. Ik denk dat het ongelooflijk goed werk is van de ROS, hè, van de opsporingsdiensten. Ja. Maar het kan niet anders dan dat er mensen hebben meegewerkt op een gegeven moment.
Zeker.
Want inderdaad, als je kijkt naar die arrestatie, wat jij al zei, zo treffend. Wie bent u? En dat hij zei, ik ben het. Messina Denaro. Sono io. Ja, dat je dat dan, weet je wel... Ik snap ook wel dat je daar niet piefpaf gaat schieten, want je weet ook wel dat het dan te laat is. Maar het ging zo geruisloos dat je wel ergens vermoedt dat het niet over één nacht ijs is gegaan.
Ja, nou, hij zit dus nu in de zwaar beveiligde gevangenis in L'Aquila, in de Abruzzen. Hij schijnt daar de eerste dagen, kwam er nog het een en ander naar buiten van hoe hij zich daar gedroeg. Hij was ontzettend vrolijk en gezellig en lacherig. Hij heeft een familielid, die advocaat is... is zijn advocaat. Dat vinden experts een teken dat ze niet verwachten... dat hij mee gaat werken aan justitie, met justitie. Ook omdat deze man is voor meerdere malen levenslang veroordeeld. Wat gaat hij hier nog aan winnen? Ja, als hij nog 20 jaar leeft, is het veel. Maar hij gaat geen 100 jaar korting krijgen.
Nee, maar wat zou kunnen is natuurlijk... Kijk, ik denk dat de enige redding nog voor deze man... Kijk, deze man heeft ergastolo al meerdere malen. Dus levenslang meerdere malen. Wat zou kunnen is dat hij, omdat hij aan het toch wel oud is... en hij is ziek. Dat zijn in Italië de enige de redenen dat je voor...
huisarrest in aanmerking
voor je domiciliari. En dan zou het best zo kunnen zijn dat hij... wel degelijk met een enkelband en met zware beveiliging en zo... maar dat hij dan niet in de gevangenis, maar onder een... streng regime misschien nog. Maar dat is het enige wat...
Maar ethisch in het reine komen?
Nee. Deze man?
Nee, ja.
Totorina? Zelfde grootte? Ja. Nee, dit is een beest.
Dit is een man die trots ooit heeft gezegd... wat ze in afgeluisterde gesprekken hebben gehoord... dat hij voor een begraafplaats vol heeft gezorgd.
Nee, maar dat bedoel ik. We praten er nu
slagers.
Over...
Ja.
Dat bedoel ik. Dit zijn gewoon grote criminelen die... Ja. En heel veel belastinggeld, verduisteren. Allerlei zaken doen die het daglicht niet kunnen verdragen en niet hun bijdrage doen. Maar veel belangrijker nog, allerlei dingen doen waardoor mensen gewoon de dood vinden.
Ja.
En ze gaan letterlijk overlijden.
Ja.
En hij is, dat is niet mijn mening, maar hij is waarschijnlijk de opdrachtgever geweest van de moorden op Borsellino en Falcone. Ja, ik bedoel, wat moet je nou nog meer doen om levenslang in de gevangenis te belanden?
Ik ben heel erg benieuwd of er überhaupt nog informatie naar buiten komt. Of ze bepaalde. Ja. Er zijn ontzettend veel vragen. Dat voert nu een beetje te ver om dat nog te bespreken aan het einde van de podcast. We hebben het al vaker gehad over de grote mysteries in Italië, waar nooit een antwoord is gekomen. Er is altijd gesproken over dat er een contract is geweest tussen de maffia en de staat.
Ja.
Een samenwerking. Ja. Op een gegeven moment dat er dus een uitwisseling van informatie. En dat op een gegeven moment Borsellino en Falcone daar eigenlijk een beetje alleen zijn geïsoleerd. Dus niet langer voldoende zijn gesteund door de staat. En dat hij daar ook heel veel informatie over zou hebben. Hoe dat precies zit. En dat er ook heel veel corrupte politieagenten zijn. Er zijn beelden van die opgeblazen auto's. En dan zie je dus een van de agenten niet eerst kijken hoe het met de opgeblazen onderzoeksrechter is. Maar die zie je op een gegeven moment heel erg zoeken in die auto. En hij had op een gegeven moment een rood boekje van Borsellino tevoorschijn. Waar allemaal zijn informatie, zijn hele onderzoek in staat. En daar loopt hij dan mee weg. En dat zijn dus niet, nogmaals, af en toe lijken dat dan complottheorieën. Maar dat die rode agenda, zoals die wordt genoemd. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die ook bij de staat zitten, die in de jaren hebben gewerkt.
Maar dit is natuurlijk, dit hebben we in de aflevering van de Lode Jaren, nog niet zo lang geleden, ook meerdere malen moeten constateren helaas. Dat heel veel dingen nog niet zijn opgelost. En dat er ook dat er onduidelijkheid is over de rol van bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten in Italië. Dat er dus bijvoorbeeld misschien aanslagen zijn gepleegd. In ieder geval met hulp van mensen die, ik zeg niet dus dat de veiligheidsdiensten erachter staan, want het zal ongetwijfeld niet zijn dat het bestuur opdracht heeft gegeven tot de aanslag in Bologna. Maar dat er bijvoorbeeld 2 of 3 agenten van die veiligheidsdiensten van hebben afgeweten, op zijn minst, dat is waarschijnlijk. En als je dat weet, dan is dit bij de maffia natuurlijk zeer waarschijnlijk.
Ja,
en dit is geen complottheorie. Ik vrees gewoon, als we weer die maffia zien, als die Piovra, als die octopus die overal de tentakels heeft, hebben ze dus ook tentakels bij de overheid.
Kan niet anders. We gaan het uiteraard, zoals je dat dan zo mooi zegt.
Maar ik wil nog een vraag aan jou stellen. Jij bent er geweest. Mm-hmm. Wat vond je daarvan? Je kwam er natuurlijk net aan. Wat vond je van de sfeer?
Ik vond de jongeren en die onderwijzers die ik sprak, daar voelde ik echt een soort, dat je gewoon op het plein van Casa Vetrano, het dorp, wat altijd het dorp van deze grote bos is geweest, deze maffiabaas geweest, dat je daar staat te roepen met de maffia, faschi, voor de maffia is ranzig, vrees. Denk ik echt, dit had gewoon 10, 20 jaar geleden, 20 jaar geleden zeker niet, had het gewoon echt niet gekund. Dan was het veel beklemmender geweest, veel minder openlijk, veel minder, niet op die plek. En dat geeft me toch wel hoop voor de toekomst. En dat er ongelooflijk belangrijke dingen worden gedaan in het onderwijs daar. En dat het onderwezen wordt. Ik heb daar met docenten gesproken. Dus ik ben wel, maar dat zo'n baas toch nog 30 jaar, zo'n maffiabaas nog 30 jaar op die plek kan zitten. En daar toch
30 jaar.
Ja, maar dan wel naar restaurants kan. En dat niemand hem ooit herkend heeft. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat heel erg geloofwaardig is.
Nee.
Quando sei piccirella, ogni cosa ti pare rossa. Quando sei grossa, ogni cosa ti pare niente.
Oh, make me. Giovanna! Perché non sei a scuola? I'm all I wanna be.
Non vuole fare niente, non studia. Se continua così la boccia.
Oh, non è quello. Sta facendo la faccia di mia sorella.
Papà dice stronzate. Senza che sono brutta.
Er staat weer echt een ongelooflijk geweldige cultuurtip, vind ik, op Netflix. La vita bugiarda degli adulti. Het leegachtige leugen van volwassenen.
The Lying Life.
Lying Life Adult. Ja, geweldig. Ja. Van een van de boeken van Elena Ferrante. Ja. Zij heeft ook De Geniale Vriendin geschreven, die vierdelige serie. Dit is een losstaand boek. Het gaat over het Napels van de jaren 90. Een tiener die daar achter familiegeheimen komt. Doordat ze haar tante voor het eerst leert kennen. Nou, een geweldige Valeria Golino, die ook met Tom Cruise en allerlei films heeft gespeeld. Nogal een grote dame.
Ja. Goeie actrice.
Hele goede actrice. Het is mooi. Het is niet te lang. Vind ik ook lekker. Gewoon, het zijn 6 afleveringen.
6. Ja, moet van er een nog miniserie weer.
Ik moet er nog 2.
Net zoals die prachtige, toch nog één keer zeggen, die prachtige kerstserie.
Ja, oh ja. Natale Atutico. Nee, nog niet Natale.
Nee, niet Natale Atutico. Odio Natale.
Odio Natale.
Ja, het is een fantastische serie. Ook 6 van 6. Een half uur, soms 40 minuten.
Is toch prettig?
Heel prettig.
Ben je er ook weer vanaf?
Ja. Nou, Ja,
en ik heb deze,
series,
want
weet je niet,
wij hebben niet altijd op de bank dezelfde maak, maar dit is heel goed bevallen voor ons beiden.
Oh, ja?
Mooie beelden, het jaren 90. Hè? Wij zijn natuurlijk ook allebei een beetje kinderen van de jaren 90. Maar ja, dat gewoon een beetje. Ja. En dan
en
van
dit
de...
speelt ook, dit is niet het Napels voor de 3 miljoenste keer.
Nee, de achterbuurten.
Dat we weer een keer een drama moeten hebben met iemand
met keihard schieten en zo.
En armoede en weet je wel, dat is er. En het is goed. En het is fantastisch.
Dus het is ook, zij woont, dit meisje woont in een hele chique familie. Zij
en die heb je ook in Napels. Dat vond ik ook wel. Ik wilde hem ook. Je bent me voor met deze. Dus ik ben blij dat jij hem nu. Dus ik ga hem zeker kijken. Maar dat is ook weer het andere Napels. En dat
zeker.
Is er ook.
Dat is er ook. En het is goed gemaakt. Het is een interessant verhaal. Ja, ik vind toch. Want er komt nog veel meer aan op Netflix. Ik vind denk wel dat we in gouden tijden leven.
Ongelooflijk, hè?
Maar wat je allemaal kan zien. Gewoon op met één. Afstandsbediening.
De jaren van Cinecittà, die worden
herleven
gewoon...
Weer.
Ja, maar echt. Er zijn heel veel Italiaanse producties. En dankzij Netflix denk ik ook. Want al die productiehuizen, waaronder de Rai zelf, die maken maar films en die worden daarna op de streamingdiensten gegooid, waardoor ze er nog meer aan kunnen verdienen.
Ja.
En wij er weer over praten. Ja. Maar je hebt er nog twee te gaan.
Ja.
En is het ook... spannend? Is het vermakelijk? Is het ontspannend?
Een beetje alles. Het is wel best wel heftig allemaal met familie-intriges en zo. En een coming of age. Nou, dat zijn dingen die mij heel erg aanspreken. Het is mooi gedraaid, hartstikke goed geacteerd. Niet te lang hou ik ook van. Het is ook weer een tijdsbeeld. Ook toch altijd wel leuk om weer een soort andere tijd te zien. Oudere brommertjes, geen mobieltjes, maar ik weet niet. Gewoon.
En
gewoon...
Het is natuurlijk, neem ik aan, het speelt in Napoli en veel Napolitaans ook.
Ja. Prachtig, ja. De Valeria Golino, zoek er eventjes op. Dan heb je er meteen een hoofdbeen. Ze zat bijvoorbeeld ook in The Morning Show, in het tweede seizoen. Dan krijgt Steve Carell het met een Italiaanse dame bij het Como meer. Dat is zij. Nou, ze speelt geweldig en ze spreekt heel plat en vet Italiaans. En ik vind het een hele goede aanzet. Maar nu gaan we vertellen wat de volgende week...
Er is heel veel... Heel veel. Er is vaak commentaar dat de films in Italië... Dat het gros daarvan...
Ja. Is... Schreeuw is.
Nee. Het is Italiaans commentaar.
Ah, ja,
ze zeggen, die films, het is of Rome of Napoli. En meer kennen ze niet. Weet
je
wel?
Dat snap ik wel een klein beetje.
Het is of l'Italiano con la dizione. Ja. Dus dan is het dat hoog... Dat ze hebben het algemeen beschaafd ABI. Of het is l'accento napolitano o romano.
Romano, ja.
Maar je hoort nooit een keer
Bolognese
of Bolognese.
Ja, dat is wel waar,
heel veel. Ja. En hoe zou dat dan toch komen? Want ook Napoli is natuurlijk heel populair bij filmmakers. Enorm. Misschien moeten we daar eens een keer achterkomen. Wat is toch de magie van Napoli? Rome, snap je nog? Het is de hoofdstad. Ja. Amsterdam wordt in Nederland ook veel gebruikt, vrees ik.
Ja, en daar is natuurlijk veel interessante...
Meer
dan
Maastricht.
Meer dan Maastricht. We gaan het onthullen.
Volgende week moet je ook weer luisteren naar de Italië podcast.
Moet je zeker luisteren naar de Italië podcast.
Een atypische aflevering.
We zitten namelijk niet met z'n tweeën, maar
met z'n drieën.
We zitten namelijk met niemand minder dan
San Marco.
Marco van Basten is volgende week te gast in de Italië podcast. Onze hoofdgast. Hij is gewoon. Nou ja, hij is natuurlijk een fenomeen. Alles in Nederland, maar in Italië.
En hij is
de god.
Ja.
San Marco, heilige
alles
Marco.
Alles gewonnen met Milan.
3 gouden ballen.
Ja, we vertellen eigenlijk het verhaal aan de hand van het gesprek dat we met hem hebben. Vanaf 1986 en we eindigen ergens in 2010. En alles
zijn
wat daartussen zit.
Met Arrigo Sacchi, met Berlusconi, met Agnelli.
Maar ook wat hij heeft met Italië en of hij bijvoorbeeld nog pasta eet wel eens.
Hoe kijkt hij naar voetbal in Italië van vandaag de dag?
Al dat soort dingen.
Zal hij ooit nog teruggaan om misschien te gaan coachen in Italië?
En bij welke club zou dat dan zijn?
Nou ja, echt. Het was... het is... Ik zou luisteren, want het is wat mij betreft een van de meest bijzondere afleveringen die we tot dusver hebben gehad. Wat dat betreft een mooie 125, zou ik willen zeggen.
Ja.
Dus een klein jubileum. Ik heb er zin in. Wil je nog meer afleveringen van de Italië podcast luisteren? Je weet ons te vinden in de verschillende apps, maar doe er ook een 5-ster recensie bij. Dankjewel voor het luisteren.
Alla prossima. Ciao, ciao.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.